Ik wil het vanmorgen met jullie hebben, een beetje verrassend, maar ik wil het hebben over de leer van Bileam. Er is zo'n Bijbelvers, dat is Openbaring 2 vers 14. Maar enkele dingen heb ik tegen u. Sommigen houden vast aan de leer van Bileam, die Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een val moest opzetten. En wat is nou die leer van Bileam? En nou zou je kunnen denken dat als ik daarover ga preken, dat dat met name negatief is. En meestal als ik preek, jullie weten dat ik het ook heel positief breng. En meestal begin ik dan eerst met een aantal punten. En dan op het eind eindig ik heel positief. Dit eindigt ook heel positief, maar ook een beetje uitdagend. Maar je ontdekt wel hoe ik dat ga doen. Het verhaal van Bileam houdt me de laatste tijd enorm bezig. Niet alleen omdat je het verhaal leest en het verhaal kent enzovoort. Maar eigenlijk was er zelfs een gebeurtenis anderhalve week geleden, waardoor God me liet zien van: Lodewijk, hier zit een hele belangrijke waarheid in. En dat gebeurde als volgt. Anderhalf week geleden stond ik bij het keukenaanrecht om iets voor mijn dochter te pakken. En ik had haar telefoontje vast en in één keer schoot het me in de rug. Ik heb dit eigenlijk zo erg heb ik bijna nooit. Maar mijn rug zat helemaal vast. Ik moest letterlijk Petra vragen om een stoel achter me neer te zetten. En dan heel langzaam, ik weet niet of mensen er wat mee hebben gemaakt, maar dan ga je zitten en dan wacht je en dan wacht je en dan wacht je. Anderhalf dag zat mijn rug zo vast. Ondertussen was ik ook wel wat bezig met dit verhaal van Bileam. En ik weet nog dat ik op een stoel zat op de volgende dag. En dan zeg ik in één keer tegen Petra: weet je, onder andere naar aanleiding van het verhaal van Bileam, als je in God bent en God is met jou, kan geen enkele vloek je raken. Dat is wat ik zei. En op het moment dat ik dat zei, kreeg ik een enorme kippenvel door mijn lijf heen. En mijn rug was vanaf dat moment los. Klaar, het was in één keer weg. In één keer was het hele ding klaar. En ik had het zelfs niet gelijk door, maar ietsje later zei ik: hey Pete, mijn rug is weer los. En dat was voor mij, en dit soort dingen heb ik niet heel vaak en hoeft ook niet per se van mij altijd. En het is echt niet zo dat als dat nog vaststaat dat ik dan boos ben op God of al dat soort dingen. En tegelijkertijd dacht ik van: hey Heer, als zoiets gebeurt, wilt u daar iets mee zeggen? Dan wilt u daar iets mee tonen. En zo dacht ik van: ik ga ook hier vandaag met jullie over spreken. En ik heb een paar prachtige punten, maar het gaat me niet om de punten. Het gaat met name om dat ook jij ontvangt wat God tegen jou wil zeggen deze ochtend. Om een leuke reden, vorige week moest ik ergens spreken in Wageningen. En het was onder andere naar aanleiding van mijn boek De Waarheid Maakt Vrij Niet, maar die andere Levens als God bedoeld heeft. En ik dacht: oh, dan moet ik hem zelf ook nog maar even weer een beetje gaan lezen, want het was alweer 2 jaar geleden. Dan lees je daar een aantal dingen in en ook daarvanuit zag ik even opnieuw een paar zaken die eigenlijk best wel heel mooi fundamenteel zijn voor mij en ook in de gemeente. En het was onder andere dit stukje. Ik schrijf in dat boek, een beetje reclame, van: in mijn jaren als voorganger en spreker heb ik over heel veel onderwerpen mogen spreken. En in dat alles ben ik tot de conclusie gekomen dat voor elk onderwerp een goede basiskennis nodig is met betrekking tot je antwoord op 3 vragen. En daar ga ik in het boek helemaal op verder. Maar ik wil even daar hier op terugkomen. En dat is: de eerste vraag is: wat is Gods bedoeling met je leven? De tweede is: hoe probeert de vijand dat te frustreren? En de derde is: welke weg tot herstel heeft God gegeven? Als jij weet hoe dat zit, heb je een fundament voor je leven die je eigenlijk helpt voor alle levensvragen die daarna op je afkomen. Nou, en even heel simplistisch, en ik kan het zo snel zeggen deze ochtend in deze gemeente, omdat ik hier vaak spreek en ook dit heb ik al heel vaak onderwezen en anderen met mij. Maar wat is Gods bedoeling met ons leven? Zijn bedoeling met ons leven is dat Hij ons wil zegenen. Voordat Hij Adam en Eva de opdracht gaf om zich te vermenigvuldigen, staat er: Hij zegende hen. Gods bedoeling met jouw leven is dat je niet onder een vloek zit, maar dat je onder de zegen zit. En het tweede wat God met jouw leven wil, is dat Hij door jou heen anderen wil zegenen. In heel veel preken die je van me houdt, hoor je dat ook terugkomen. Weet je, nog een paar maanden geleden hadden we het over getuigen. En hadden we het eerst over wat God in jou doet. Doordat jij onder de indruk van Hem bent, kunnen andere mensen uiteindelijk ook onder de indruk van Hem raken, omdat ze in jou zien wat Hij heeft gedaan. Zo werkt het altijd. God wil jou zegenen, maar daar blijft het niet bij. God is niet alleen maar op jou gericht. God is op de wereld gericht. Dus God wil jou zegenen en door jou heen anderen zegenen. Heel bazaal, je zou er veel meer over kunnen zeggen, Gods bedoeling met je leven. Hoe probeert de vijand te frustreren? In essentie, en ook dit heb ik vaker gezegd, in essentie geloof ik dat elke vorm van geestelijke strijd hierom draait. En we maken er van alles van en we maken er gekke tekeningen van hoe we denken dat demonen eruit zien enzovoort. En we hebben allerlei theologieën over van, of theorieën over wat geestelijke strijd is. Maar de essentie, het doel van elke poging van de vijand is ten diepste om jou los te koppelen van het gezegend leven met God. En Satan wil ervoor zorgen dat jouw leven door van alles en nog wat wordt geleid, behalve door de hand en zegen van God. Als Satan dat lukt, dan snijdt hij je af van het eerste punt. God wil jou zegenen. En hij wil jou daarvan lossnijden. Deed hij bij Adam en Eva door hun los te snijden en te zeggen van, ga jij zelf maar eten van die boom van kennis van goed en kwaad. Jij hebt God niet nodig, zonder God kun je ook wel als God zijn. Onthoud dit als een rule of thumb, als een, hoe noem je, vuistregel. In Nederland maken we een vuist van, in het Engels hebben ze een duim. Nou, dat is ook waar het verschil. Maar goed, een vuistregel om te onthouden van dat is wat de vijand voortdurend wil. Dat alles wat je doet, dat je het uiteindelijk zonder God doet. En God roept jou op om het juist met hem te doen. En daarom is ook mijn hele simpele definitie, en die is misschien ook veel te simplistisch, maar toch hou ik ervan om dingen simpel te houden. Een vloek is het plan van Satan voor je leven. Een zegen is het plan van God voor je leven. Zegen is veel meer dan alleen een dikke auto of heel veel geld op je bankrekening of weet ik voor wat allemaal. Maar ten diepste is een gezegend leven dat jij leeft in overeenstemming met Gods plan voor jouw leven. Een vervloekt leven is dat jij leeft in overeenstemming met Satans plan voor je leven. Nou, en welke weg tot herstel heeft God gegeven? En natuurlijk kan ik het dan niet laten om onder andere dit te zeggen. Hij heeft het fundament van genade gegeven, hij heeft de drive van liefde gegeven en hij heeft de leiding van zijn geest gegeven om dat allemaal te herstellen. Dat is onze visie. Nou, en dan kom ik bij het verhaal van Biliam. Want in dat verhaal zie ik deze drie ingrediënten terug. En zie ik ook een aantal dingen die ons kunnen helpen om nog meer, en ik maak het niet maakbaar, maar ik wil je er wakker voor maken om nog meer bewust te zijn van het gezegend leven in God. En ook je bewust te zijn van hoe de vijand jou daar voortdurend uit wil trekken. En we gaan lezen Numeri hoofdstuk 22 vanaf vers 1. Daarna trokken ze verder en sloegen hun kamp op in de vlakte van Moab, aan de overkant van de Jordaan ter hoogte van Jericho. Balak, de zoon van Sippor, die in die tijd koning van Moab was, hoorde wat Israël de Amorieten had aangedaan. Balak betekent de verwoester. Dus Israël die was op weg naar het beloofde land en dan in één keer komen ze de verwoester tegen. Balak. En Balak, die hoorde wat er gaande was. En die hoorde hoe machtig Israël was. En dan staat er, de Moabieten waren buitengewoon bang voor het volk van Israël. Omdat het zo talrijk was. Ze raakten in paniek en ze zeiden tegen de oudsten van Midjan, die horde vreet hier de hele streek nog kaal als een rund dat een veld afgraast. Balak stuurde gezanten naar Biliam, de zoon van Beor, die zich in Petor aan de Eufraat bevond in zijn geboortestreek. Ze moesten hem ontbieden met deze woorden. Er is een volk uit Egypte gekomen, dat overal in mijn land is neergestreken. Ze zijn hier vlakbij gelegerd. En dat volk is te sterk voor mij. Let op, dat volk is te sterk voor mij. Kom daarom hierheen om het voor mij te vervloeken. Misschien kan ik het dan verslaan en het uit mijn land verjagen. Immers, wie door u wordt gezegend is gezegend en wie door u wordt vervloekt is vervloekt. Tot zover. Het eerste punt wat ik wil dat je weet deze ochtend, als je goed dit stukje ziet hoe dit verhaal begint, en knoop dit goed in je oren, vergeet dit nooit. Eerste punt vanmorgen, jij bent de bedreiging voor de vijand, niet andersom. Wij zijn een bedreiging voor de vijand, niet andersom. Het volk Israël was bevrijd uit Egypte, wat spreekt over een leven zonder God in slavernij. Maar ze waren uit de slavernij bevrijd en ze waren onderweg als bevrijde slaven, onderweg naar het beloofde land. En ja, onderweg kom je reuzen tegen en ook in het beloofde land zijn reuzen. Onderweg kom je Balak de verwoester tegen. En hij is erop uit om, zoals zijn naam ook zegt, jou te vernietigen. De vijand van God is erop uit om jou te vernietigen. Maar we lazen het net in Gods woord. Balak die stond tegen hen op omdat hij zich bedreigd voelde en bang was. En letterlijk zei, dit volk is te sterk voor mij. Ik geloof dat God tegen jou en mij vanmorgen opnieuw zegt. Als christenen, als mensen in het koninkrijk die hun licht laten stralen. Onthoud. Dat wij vanuit onze verbondenheid met God te sterk zijn voor de vijand. En wij zijn een bedreiging voor de vijand en niet andersom. En de vijand wil voortdurend de wereld iets anders doen geloven. Wat doet de vijand op dit moment met betrekking tot ISIS enzovoort? Hij wil de wereld doen geloven dat religie een bedreiging is. Dat geloven in God een bedreiging is. Terwijl de waarheid is, geloven in God is een zegen. De waarheid is dat, dat wij als kinderen van de Allerhoogste, die wandelen in Hem, juist zoals we dat ook zeiden vanmorgen in de dienst, we willen een zegen zijn voor het dorp. Wij willen een zegen zijn voor onze omgeving. Maar de vijand van God wil de wereld doen geloven dat diegenen die wandelen in de openbaring van God en vanuit zijn autoriteit, dat ze een bedreiging zijn. En daarom komt hij met zo'n leugengeest, met zo'n angstgeest. En die is letterlijk de wereld over aan het gaan. En dat is geen grapje, dat is verschrikkelijk. Daar moeten we voor op de bres blijven staan. Enorm veel voor bidden en ook als kerk daarin opstaan. Maar ik geloof ook dat wij als kerk het geluid van de waarheid mogen laten horen. Een leven met God is geen bedreiging voor de wereld waarin we leven. Maar een leven met God is een zegen voor de wereld waarin we leven. Onderweg naar het beloofde land kom je vijanden tegen die daar niet blij mee zijn. Maar weet, jij bent de bedreiging voor de vijand, niet andersom. Nou, en dan gaat het hele verhaal verder en we hebben niet de tijd deze ochtend om alles te lezen wat er gebeurt, maar als je het zelf interessant vindt, lees het maar eens na in Numeri hoofdstuk 22, 23, 24. Dan krijg je zelfs die hele gebeurtenis. Achteraf had ik vanmorgen daar een filmpje van best wel kunnen laten zien, want ik geloof dat Shrek door dit verhaal geïnspireerd is. Kennen we allemaal Shrek? De talking donkey, de pratende ezel. En ik had hem eigenlijk hier even moeten laten zien. Fantastisch. Heel veel van al die verhalen komen, zijn er nou, nee, die komen niet rechtstreeks uit de Bijbel. Maar wel geïnspireerd door verhalen in de Bijbel. Bileam, die gaat uiteindelijk het volk vervloeken. En het aparte is dit. Eerst zegt Bileam, die gaat wel met God overleggen. En God zegt, ik wil het niet. Uiteindelijk komen ze nog een keer en ze bieden hem nog meer geld aan. En Bileam gaat weer met God praten. En God zegt van, wat doen al die mensen hierbij? Hè? En hij zegt van, ja, nou, ze willen dit en dit en dit. En dan staat er, en als je niet goed een beetje de grondtekst bestudeert, dan is het een beetje lastig te begrijpen. Dan staat er dat God zegt, ga maar. En als je dat verkeerd leest, dan zou je kunnen denken, God heeft Bileam toestemming gegeven om het volk te vervloeken. Maar de taal, de manier die daar gebruikt wordt, is niet zo van, ga maar, je hebt mijn toestemming. Maar is ga maar, nou als je zo graag wilt, doe maar dan. Ik ga jouw wil niet overrulen. Beetje net zoals dat je kinderen hebt en soms willen kinderen heel graag, ja maar dit wil ik en alsjeblieft. Nou soms moet je als vader of moeder zeggen van het gebeurt niet. En soms moet je zeggen van nou als je het echt wil, kom dan maar zelf achter de consequenties. Nou dat is een beetje zoals dat daar neergezet wordt. Van oké, doe maar dan. En onderweg toch probeert God Bileam tegen te houden, onder andere door de engel des Heren. En die ezel die ziet dan scherper in de geest dan Bileam zelf. Dus die ezel die ziet die engel die Bileam probeert te doden. En die ezel die springt dan opzij. Bileam zijn voet komt vast te zitten tussen de rost en de ezel. En Bileam die wordt op een gegeven moment helemaal boos op die ezel. Je hebt me al jaren gediend en wat is er met jou in de hand? En in één keer wordt die ezel de talking donkey. Begint die ezel te praten en vertelt de ezel aan Bileam hoe het zit. Dat je het van een ezel moet horen. En het aparte in dit alles is dit. Ik vraag mij af. Dat dit hele gebeuren van hoofdstuk 22, 23, 24. Ik vraag me af hoe bewust Israël zich hiervan was. Want het speelt zich allemaal buiten hun af. Die poging om hun te vervloeken. En God die is buiten hun voortdurend bezig om hun te beschermen. En het volk Israël zit daar en heeft niet eens door hoe heftig die strijd is. Best wel bijzonder. En het tweede punt wat ik wil maken deze ochtend. Eerste was, jij bent een bedreiging voor de vijand, niet andersom. En het tweede wat ik wil dat je ziet deze ochtend, is als God met jou is en jij in hem, kan geen enkele vloekje raken. Onthoud dit echt. Als God met je is en jij in hem, kan geen enkele vloekje raken. Ook met betrekking tot bevrijding en met betrekking tot zegen en vloek, hebben we er soms methoden van gemaakt. En als we niet uitkijken, vervangen die methoden waar het werkelijk om gaat. En het gaat erom, ben je verbonden met God of ben je verbonden met de vijand? En als je in God bent, dus ook jouw leven volledig in hem zet, dan ben je beschermd van elke vloek. Dan hoeven we er niet eens bang voor te zijn. Dan gaat God aan de slag met sprekende ezels en van alles en nog wat, om ervoor te zorgen dat elke vervloeking die tegen jou gericht is, zelfs omgekeerd wordt tot een zegen. Deuteronomium 23 vers 6, daar staat, maar omdat de Heer uw God u lief had, heeft hij Bileam geen gehoor geschonken en de vervloeking in een zegen omgezet. Dat is wat God doet. Hij is niet alleen degene die jou beschermt tegen de vloek, maar zelfs de poging van vervloeking over jouw leven wil God omzetten tot een zegen. En Bileam probeert tot 3 keer toe vanaf verschillende plaatsen het volk te vervloeken. En telkens wordt dit omgedraaid tot een zegen. Nummer 23 vers 8, dat is die eerste. En dan zegt Biliam dit. Hoe kan ik vervloeken wie door God niet is vervloekt? Hoe kan ik verwensen wie door de Heer niet is verwenst? En dan komen die 3 zegeningen. En ik wil heel kort even met jullie kijken naar die 3 zegeningen. Laten we het eerst eens lezen. Dat is Deuteronomium 23 vers 8 tot en met 10. Daar zegt hij dit. Hoe kan ik vervloeken wie door God niet is vervloekt? Hoe kan ik verwensen die door de Heer niet is verwenst? Ik zie hen vanaf de top van de rotsen. En ik neem hen waar vanaf de heuvels. Een volk dat afgezonderd leeft. Zich niet verbindt met andere naties. Wie kan Jacob tellen? Wie telt Israël? Wie stelt de omvang van die stofwolk vast? Mogen ik sterven als die rechtvaardige? Mogen ik heen gaan zoals zij? En deze zegen is primair voor Israël. Dat moeten we altijd blijven onthouden. En deze zegen die God hier geeft, is een zegen met betrekking tot de omvang van het volk. En ik geloof dat ook hier, en wij dit ook op onszelf mogen toepassen, dat God ons wil zegenen met betrekking tot onze groei. Met betrekking tot onze invloed. De eerste zegen die Adam en Eva kregen, hij zegende hen en hij zei, word talrijk. En Biliam, die probeerde ze te vervloeken, maar God die begon ze te zegenen over hun groei en over hun invloed. Daar waar mensen zeggen dat groei niet zo belangrijk is, nou dan moet je de Bijbel gaan lezen. In de Bijbel van A tot Z zie je dat God wil dat we groeien en dat zijn invloed naar de wereld groeit. Niet zoals de IS dat deed of doet, die uitbreidt en heel agressief en dood en alles wat tegen is, maar juist vanuit liefde, juist vanuit genade. Dat iedereen de genadevolle God mag leren kennen en niet de dodende God mag leren kennen. Dat is wat God wil. En hij zegent in die eerste zegen het volk met betrekking tot de omvang. En dan die tweede, Deuteronomium 19 vanaf vers 24. Dan bidt Biliam dit. God is geen mens dat hij zijn woord zou breken of terug zou komen op zijn besluit. Zou hij beloven en niet vervullen? Zijn volk geven en het niet gestand doen? Hij droeg mij op te zegenen. Hij heeft gezegend. Kan ik dat keren? Voor Jacob laat zich geen onheil schouwen. Voor Israël laat zich geen rampspoed zien. De Heer, hun God, is in hun midden. Gejubel klinkt op rond hun koning. God die hen uit Egypte leidde, is voor hen als de horens van een wilde stier. Vers 23. Voortekens lezen is Jacob vreemd. Van wazigerij houdt Israël zich ver. God zelf spreekt tot Jacob op zijn eigen tijd. God zelf zegt tegen Israël wat hij bewerken zal. En vers 24. En let op, want in de derde zegen komt deze leeuw terug, maar op een hele andere manier. Maar zie een volk richt zich op als een leeuw. Vol majesteit verheft het zich. Het rust pas als het zijn prooi heeft verslonden en het bloed van zijn buit heeft gedronken. Het einde van deze zegen, en eigenlijk die hele zegen, spreekt over de kracht van het volk. Het eerste ging over de omvang van het volk en het tweede over de kracht van het volk. En opnieuw, dit geldt primair voor Israël, maar ik geloof ook secundair voor ons als kerk, dat God wil dat wij op gaan staan. En het bijzondere is dit, deze leeuw die staat op, deze leeuw die brult, deze leeuw die houdt de vijanden tegen. En dan komt die derde zegen. Hoofdstuk 24 vanaf vers 9. Zo spreekt hij die Gods woorden hoort en ziet wat de ontzagwekkende toont in vervoering met ontsloten ogen. Hoe mooi zijn uw tenten, Jacob. Hoe mooi uw woningen, Israël. Als palmbomen overal verspreid. Als tuinen langs een rivier. Als aloës door de Heer geplant. Als ceders langs het water. Israëls emmers lopen over. Zijn zaad krijgt water in overvloed. Zijn koning wordt groter dan Agag. Zeer machtig zijn koningschap. God die hem uit Egypte leidde, is voor hem als de horens van een wilde stier. Daar heb je weer. Vijandige volken verslindt hij. Hun botten verbrijzelt hij. Hij valt aan en vermorzelt. En hij gaat liggen als een leeuw. Het volk ging staan als een leeuw. En God gaat liggen als een leeuw. Majesteitelijk vlijt hij zich neer. Wie zou hem durven wekken? Gezegend wie u zegent, vervloekt wie u vervloekt. Dus het volk mocht opstaan En voor het volk, het volk mag opstaan als een leeuw. En God gaat als een leeuw voor hen liggen. Met zijn majesteit en bescherming en zijn autoriteit. En deze derde zegen gaat over de schoonheid en de rijkdom en de goddelijke bescherming van het volk. En in dat gezegend leven, al die drie de zegeningen, gaat over groei, gaat over kracht, gaat over autoriteit, gaat over mooi zijn, gaat over rijkdom en over de goddelijke bescherming. En omwille van de tijd gaan we het allemaal niet lezen, maar aan het einde, als je dan nog verder leest, dan eindigt het na drie zegeningen met de vervloeking van alle vijanden. En helemaal aan het eind is er een messiaanse belofte van Jezus Christus die zal gaan komen. Jezus wordt daar beloofd als een grote overwinnaar. Als ik kijk naar het verhaal van Biliam, dan leer ik dat als God met mij is en ik in hem, kan geen enkele vloek me raken en wil hij elke vloek me omdraaien tot een zegen. En ik weet soms dat als ik dit soort dingen preek, als ik dit soort dingen zeg van ja maar. Ik ga ook een keer een preek houden over ja maar, of over het woordje maar. Want maar ontkracht altijd. Dat zeg ik ook al tegen mijn kinderen, ja maar is hetzelfde als nee. Je zegt wel ja, maar maar maakt het nee. En we hebben zoveel maars in ons leven die soms de waarheden van God ontkrachten. Ja, maar dit en dit in mijn leven. Maar de waarheid begint hier. Dat God zegt, ik wil je zegenen. Jij bent de bedreiging voor de vijand en ik wil met je zijn. En toch zou je denken als je in hoofdstuk 24 eindigt. Prachtig verhaal. Fantastisch. Alleen dan komt hoofdstuk 25. En in hoofdstuk 25 gaat het helemaal mis met het volk Israël. Er worden 24.000 Israëlieten gedood. Uiteindelijk, door wat daar plaatsvindt. Verschrikkelijk. Wat is daar gebeurd? Dat ontdek je niet direct in hoofdstuk 25, maar via andere teksten ontdek je het wel. Nummer 31 vers 16 spreekt erover, maar dat ga ik nu niet lezen. Die tekst die ik net al in het begin voorlas, Openbaringen 2 vers 14, daar staat, maar enkele dingen heb ik tegen u, sommigen houden vast aan de leer van Biliam, die Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een val moest opzetten. Waardoor ze heidens offervlees zouden gaan eten en ontucht zouden plegen. De leer van Biliam, en ook hier lieve mensen, ik wil dat je goed oplet. Want de vijand werkt nog steeds zo. De leer van Biliam betreft dat je de bron van de vijand mixt met de bron van je geestelijk leven. De leer van Biliam heeft betrekking op de vermenging van het heilige volk van God met de seculiere wereld en haar afgoderij. En het aparte met afgoderij aan de buitenkant kan het er hetzelfde uitzien. Toen de Israëlieten het gouden kalf aanbaden, noemden ze dat gouden kalf Yahweh. En zeiden ze zelfs, dit is de God die ons uit Egypte heeft geleid. Dus het gaat niet om de vorm, maar het gaat om het hart waar het op gericht is. En dat is heel lastig. Want het gebeurt heel geniepig. Dat is ook waarom de vijand doet zich voor als een engel des lichts. Die wil heel geniepig jou afhalen van de bronnen waarvanuit jij doet wat je doet. Het derde punt is, laat je niet misleiden door wereldse invloeden. Laat je niet misleiden of afleiden door wereldse invloeden. Betekent dan dat je altijd alles vanuit gebed en op je knieën moet doen en dat soort dingen. Nou, enerzijds ja, je moet altijd bidden en het met God doen. En tegelijkertijd dat je principes toepast van goed leiderschap enzovoort. En ook goed management en ook goed omgaan met je rentmeesterschap en blabla. Is allemaal goed. Maar het gaat over de bron. Het gaat erom waarvanuit je doet wat je doet. Het lukte Biliam uiteindelijk om het volk los te koppelen van die zegen. En zij gingen, weet je wel hoe die dat deed? Ze stuurden de mooie vrouwen van hun volk. En die gingen mixen. Die gingen hun verleiden. En uiteindelijk gingen ze hun verleiden om offers te geven aan hun goden. Nou, en enerzijds kun je daaruit concluderen van, nou ja, dus het heeft allemaal te maken met onreinheid en al dat soort zaken. En die dingen moet ik buiten houden. Ja, ook. Maar volgens mij heeft het ook te maken met je verlaten op andere offers dan het offer dat God verlangt. En nou breng ik hem ook naar het Nieuwe Testament, waar wij vanuit leven. Nou breng ik hem zelfs terug naar onze reden dat wij het hebben over dat wij gefundeerd zijn in genade. Hoe mooi het er ook uitziet aan de buitenkant, voeg nooit extra offers toe aan het offer van het kruis. Eigen gerechtigheid is dodelijk voor je geestelijk leven. Want zijn gerechtigheid is levend voor je geestelijk leven. Het is Jezus Christus, zijn offer en geen enkel ander offer. Vanuit hem doen we wat we doen. De zegeningen die wij hebben. Zelfs dat wij nu in het dorp en omgeving langzamerhand een beetje het geluid mogen laten horen. Dat ze weten ze zijn hier om te zegenen. En de invloed die God ons daar geeft op allerlei gebieden is op geen enkele manier onze verdienste. Als ik er één ding over mag zeggen, juist niet. Maar het is door de genade van Jezus Christus. Het is vanuit Hem. Maar wij hebben de neiging, dat is misschien wel juist die primaire neiging, wat misschien nog veel lastiger is dan al die zaken als onreinheid en al die dingen, maar juist om te denken, we moeten het zelf doen. Ook om de liefde van God te verdienen. Ook om dit te verdienen. Zelfs om de zegen van God te verdienen. Een beetje van ons eigen offer toevoegen aan zijn offer. En zo werkt het niet. En zo wil ik afsluiten met een verhaal van Dallas. Wij reden van Houston naar Dallas toen wij in Amerika waren. En dat had een reden omdat wij praktisch gratis naar Houston konden vliegen, niet naar Dallas. En auto huren kost niet zoveel geld. Dus wij dachten, wij rijden erheen, leuk en gezellig. Maar goed, dan ben je uiteindelijk in Dallas, heb je die auto. En ik weet niet of wie van jullie heeft wel eens in Rotterdam gereden. Nou, ik heb ook wel eens in Rotterdam gereden. En dan heb je van die plekken waar op een gegeven moment allerlei wegen over elkaar heen gaan. Weet je wel, heel veel wegen zijn er dan. Nou, Delft is zoals dat in Rotterdam en dan nog 10 keer erger. Ze waren zelfs toen we daar reden, waren ze bezig om weer een nieuwe weg aan te leggen. En ik zei nog letterlijk tegen Petra, volgens mij als ze weer een nieuwe weg bedenken, laten ze gewoon de wegen liggen die er is en bouwen ze er nog hoger, nog één overheen. Nou, ik wist natuurlijk mijn weg niet in Delft, want ik was er nog nooit eerder geweest. Maar ik had een tomtom. Alleen wat gebeurde er voortdurend? Mijn tomtom die wist ook niet meer op welke weg die zat. Want ze zaten zoveel op elkaar geplakt. Dus ze zeiden hier eraf en dan kon ik er helemaal niet af. Of dan zei hij hier eraf en er waren er 10 afslagen om eraf te gaan. En ik raakte helemaal in paniek. Niks voor mij natuurlijk dat ik in paniek raak. Ik heb op heel veel plekken gereden en normaal gesproken ben ik daar heel ontspannen in. Maar iets in mij raakte mij van, man, ik wil op mijn bestemming komen. En continu is er iets wat mij daarvan afleidt. En het was een paar keer is het letterlijk gebeurd dat wij op die weg zaten. En ik keek en ik zag daar het hotel waar wij heen moesten. En doordat TomTom of ik of weet ik voor wat het net niet snel genoeg door had, mist hij de afslag. En dan zie je letterlijk, staat er op het schermpje, ik weet niet of jullie er wel eens mee hebben gemaakt, nog 500 meter. En dan in één keer staat er nog 10 kilometer. Nou, dat gebeurde er dus. Ik zag nog 500 meter en dat werd in één keer weer 10 kilometer. Enzovoort, enzovoort. Nou, en nadat Petra en ik in Amerika waren geweest, of daar nog, dachten we op een mooie donderdagavond, vlak voordat we weer naar huis gingen, laten we samen nog even bidden. Dus wij bidden. Petra zat heerlijk op het grote bed, in alle relaxte modus, zo'n bed. En ik dacht van, ik wil even goed met God praten. Dus ik ging op mijn knieën naast het bed en ik was echt heel serieus aan het bidden over de diepste dingen van mijn leven enzovoort. En ik zei, Heer, soms voel ik me zo, dan zit ik achter het stuur en dan wil ik ergens komen en dan kom ik er elke keer bijna niet en elke keer gaat het mis. Maar gelukkig heeft u mij uw geest gegeven als een tomtom. En ja, ik had soms vertraging en ik heb soms een verkeerde afslag genomen. Maar gelukkig heeft u mij ondanks alles er toch elke keer gebracht. Dank u wel daarvoor en ik bid dat u mij leert om nog ontspannender achter het stuur te zitten en geen moeite ermee heb te hebben als ik een keer de verkeerde afslag neem en dan is het maar 10 kilometer verder, maar help mij om achter dat stuur meer ontspannend te zijn. Nou, zo ging ik door. En ik weet niet of jullie mannen dit wel vaker hebben. Petra zit dus rustig op haar bed. En in één keer, ze zei één zinnetje. En oh, wat vond ik dat even irritant. Ik was zo geestelijk, ik was zo dicht bij God, ik was zo met alles bezig. En zij zegt, misschien moet je wel in de bijrijdersstoel gaan zitten. En mijn primaire reactie was, wie begrijpt er niks? Dat zei ik niet, aan de binnenkant. Hè? Aan de binnenkant deed ik dat, ik bleef natuurlijk heel geestelijk, maar binnen van, hallo, je begrijpt er niks van. En je moest weten, want ik voel mijn verantwoordelijkheid, ik neem mijn verantwoordelijkheid. En toch wist ik, verdorie, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. En toen ging ze er ook nog even overheen. Want Lodewijk, weet je nog toen wij overal heen gingen? Ik heb geslapen terwijl je reed. Ik heb je af en toe de tomtom voor je vastgehouden. Ik heb af en toe verteld van, hey, kunnen we die kant op enzovoort. En toen dacht ik van, Heer, dat is het. Om in die zegen van God te stappen, is het belangrijk dat ik in alles hem het stuur vast laat houden. En het grappige is dit, zonder dat ik het door had. Afgelopen week was ik met een vriend even ergens heen, gingen we even ergens eten. En toen we samen weggingen, zeg ik van, nou, waar wil je heen? Nou, wist een leuke tent, dus wij gingen daarheen. En ik zei, ja, ik ben hier niet zo bekend, dus je moet me af en toe even vertellen waar ik heen moet enzovoort. En het ging letterlijk zo, oh, even een beetje gas terug, want hier zijn flitsers. Dus je wil niet op de bon, en hier moet je rechts, en hier moet je links. En ik was druk aan de praat met hem, en voordat ik wist was ik waar ik zijn moest. Ik zat achter het stuur, maar degene die in de bijrijdersstoel zat, die reed eigenlijk met me mee. En toen s'avonds dacht ik van, oh Heer, dus zo kan het ook. Je kunt in de bijrijdersstoel zitten en als het ware God laten rijden. En hij brengt je wel waar je zijn moet. Hij let erop dat je niet van de weg afkomt. En hij zegt ook van, nou, volgens mij kun je ook deze afslag nemen. Maar het is niet zo dat jij dan passief wordt, maar dat kan samen. Dat kan samen met God. En ik geloof dat dat de enige manier is. En ik geloof dat de vijand voortdurend jou van die zegen af wil houden. Want het was waar dat Petra af en toe sliep terwijl ik reed. Maar toen ik haar nodig had naast me, was ze wakker. En zij bepaalde ook heel vaak waar we heen gingen. En ik bracht haar erheen. En zo mogen wij met God leven. Zo mogen wij met God wandelen. Voor mij als man vind ik dat best wel een uitdaging soms. Maar goed, dat is wel wat God wil. Wat zegt de Heilige Geest tot jou naar aanleiding van het verhaal van Bileam? Wat wil hij jou leren? Ik had 3 punten. Jij bent een bedreiging voor de vijand, niet andersom. Ben jij gaan geloven dat de vijand een grotere bedreiging voor jou is? Ben je gaan geloven dat jij bang voor hem moet zijn? Heeft hij de leugen echt kunnen omdraaien? Dat jij denkt dat wat hij jou aan kan doen sterker is, groter is dan wat Christus in jou, door jou heen vermacht, terwijl jij onderweg bent naar het beloofde land. Omarm deze ochtend opnieuw de waarheid. Als Christus in jou is, ben jij meer dan overwinnaar. There is power in the name of Jesus om elke ketting te verbreken. En als de vijand jou in die leugen heeft gekregen, dan is het vanmorgen belangrijk om nee te zeggen tegen de leugen van de vijand. En ik wil echt je vragen dat je daar wat mee doet deze ochtend. Het tweede is, als God met jou is en jij in hem, kan geen enkele vloek je raken. En direct daarmee verbonden, zorg ervoor dat je niet stapt in de leugens van de vijand om juist jouw verbondenheid met hem te verliezen. Via de IS wil de vijand de wereld doen geloven dat God een bedreiging is. Maar de waarheid is, God is geen bedreiging, God is een zegen. God houdt van je. God wil achter het stuur zitten en jou meenemen. Heer, wij stappen opnieuw terug in het besef dat u achter het stuur zit en wij mogen meerijden. Heer, en wij mogen zelfs af en toe mee bepalen, maar u zit achter het stuur. En in de machtige naam van Jezus, elke vervloeking zet u om tot een zegen. En ik bid dat die zegen, zoals u dat deed bij het volk Israël, ook ons deel mag zijn. Dat zelfs zonder dat we het weten, uw vervloekingen voor ons leven omdraait tot een zegen. Dat we niet meer met de vijand bezig zijn dan met u, maar dat we zoveel met u bezig zijn, dat de vijand ons niet eens kan raken. In de machtige naam van Jezus. In de machtige naam van Jezus.